Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 33 zingen wij het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. En wat er verder volgt. Psalm 33, daarvan het 11e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 7e hoofdstuk en daarvan de eerste 12 verzen. Wij herzeggen nu Matteüs 7, de verzen 1 tot en met 12, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 81, daarvan het 12e vers, opent uw mond.
Ik geloof in God, den Vader, den almachtige Schepper, des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Matteüs 7, de eerste 12 versen. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zult gij weder gemeten worden. En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk die in uw oog is, merkt gij niet. Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen, laat toe dat ik den splinter uit uw oog uitdoe. En zie, er is een balk in uw oog. Gij geveinsde, werp eerst een balk uit uw oog. En dan zult gij bezien om den splinter uit uw broeders oog uit te doen. Geef het heilige de honden niet en werp uw parelen niet voor de zwijnen. Opdat zij niet de enige tijd dezelfde met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, dien zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven? Of zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, die in den hemelen is, goede gaven geven degene die ze van hem bidden. Alle dingen dan die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hen ook al zo, want dat is de wet en de profeten.
Gemeente aan de beurt, deze middag is zondag 46 van onze Heidelbergse catechismus, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Zondag 46, vraag 120. Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken, onze Vader? Antwoord: opdat hij van stonden aan in het begin onzes gebeds in ons de kinderlijke vrezen en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond onzes gebeds zijn. Namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is en dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Vraag 121, waarom wordt hier bijgevoegd die in de hemelen zijt? Antwoord: opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aards gedenken en van zijn almachtigheid alle nooddruf des lichaams en der ziel verwachten. Gemeente, het gaat in deze zondag over de aanspraak onze Vader. We letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de aanspraak van de Vader. In de tweede plaats letten we op de liefde van de Vader. En in de derde plaats letten we op de almacht van de Vader. Onze Vader, drie gedachten. In de eerste plaats de aanspraak van de Vader. We lezen dat aan het begin van antwoord 120. Wat de bedoeling daarvan is van deze woorden, onze Vader. Onze tweede gedachte, de liefde van de Vader. Want het gaat hier over de verhouding in de herschepping, dat God onze Vader door Christus geworden is en dat hij in Christus als de God van het verbond alles schenkt wat nodig is lichamelijk en geestelijk, en dat zijn kinderen alles van hem mogen verwachten. En onze derde gedachte, de almacht van de Vader, dat ligt in de woorden die in de hemelen zijt. Het gaat hier niet over een aardse Vader, maar het gaat over de hemelse Vader. Gemeente, vorige keer hebben wij stilgestaan bij een gebed dat God aangenaam is. En we hebben gezien dat er drie dingen zijn die in zo'n gebed behoren te zijn. Pas dan kan het aangenaam zijn in de ogen van de Heere. En we hebben gezien dat we onze gebeden daaraan ook moeten toetsen. En de Heere Jezus, jongens en meisjes, heeft zelfs een voorbeeldgebed gegeven. In het Onze Vader. Dat wordt wel genoemd het volmaakte gebed. Omdat in dat gebed met weinig woorden alles staat wat nodig is. Nodig is voor de eer van God en nodig is voor onze nooddruft. En we hebben gezien, we hoeven niet altijd die woorden te gebruiken. Het is een voorbeeldgebed. De Heere wil daarmee laten zien hoe ons gebed moet worden opgebouwd. En dat we niet veel woorden nodig hebben om onze nooddruft aan de Heere bekend te maken. En nu mogen wij een begin maken met de overdenking van dat gebed. En we komen vanmiddag nog niet toe aan de beden, maar we staan vanmiddag alleen maar stil bij de aanspraak. Hoe begin je nu je gebed? En dat is iets om over na te denken. Om niet zomaar te beginnen, maar om daarover na te denken. Stel je voor, jongens en meisjes, dat je de koning zou mogen ontmoeten. Dat zou heel bijzonder zijn. En dat de juf zegt, jij krijgt de opdracht om iets tegen de koning te zeggen. Nou, ik denk dat je heel de week zenuwachtig zou zijn. En dat je jezelf ook af zou vragen, maar wat moet ik dan zeggen? En hoe moet ik beginnen? En hoe spreek ik de koning aan? Toch? En dat is heel belangrijk, want als de aanspraak al niet deugt, ja, dan is de rest eigenlijk ook al niet meer goed. Daar denken we in een brief ook bijna en ja, in het versturen van een mail wellicht ook. Wat is de aanhef daarvan? Hoe spreek ik die ander aan? En het kan wel eens zijn dat alleen zo'n aanhef er al toe leidt dat die ander bijna geen zin meer heeft om de brief te lezen. Dus het is heel belangrijk. Daar legt de Heer Jezus ook de vinger bij. En als dat bij ons mensen al zo belangrijk is, hoeveel te meer dan als het gaat om de volmaakte God? Wij bidden vaak te gemakkelijk. En wat wel eens goed zou zijn, dat is als u de liturgische gebeden achter in uw Bijbeltje eens door zou lezen. We doen dat ook met de studenten op de theologische school. En als u dan zou letten op de aanspraak, dan ziet u dat heel vaak één of twee van Gods eigenschappen worden genoemd. Niet steeds dezelfde, maar iedere keer een andere eigenschap, passend ook bij de bede waar het over gaat. Hoe moeten wij de Heere aanspreken? Wel, de Heere heeft zijn discipelen geboden hem alzo aan te spreken. In zondag 45 zagen we dat het gebed een gebod is van God de Vader. En hier zien we dat het ook een gebod is van God de Zoon. En de Heere heeft zijn discipelen, dat moeten we altijd wel in de gaten houden, dat dit niet een algemeen gebed is wat iedereen kan bidden, maar dat het een gebed is wat de Heere zijn discipelen geleerd heeft. Ja, zelfs geboden heeft te bidden. En het wil niet zeggen dat dat niet met andere woorden mag. Het wil ook niet zeggen dat het altijd op deze wijze moet, maar het gaat om de zaak die de Heere daarmee wil leren. Natuurlijk mogen we de Heere ook aanspreken met Heere, bijvoorbeeld. Dat is niet minder als het woord Vader. Hoewel dat woord Vader hier een bijzondere bedoeling heeft. Het heeft tweeërlei reden, zullen we straks zien in het antwoord. Het gaat om de kinderlijke vrezen en het gaat om een kinderlijke verwachting, of met een moeilijk woord zoals het hier genoemd wordt, toevoorzicht. Dat is de grond van het gebed. Als dat er niet in zit, als er geen kinderlijke vrezen is, dan heeft het gebed geen grond. Als er geen verwachting is, dan zakt de grond onder je gebed vandaan. En dat moet er eigenlijk al vanaf het begin van het gebed zijn. En als dat er niet is, dan is de verhouding verstoord. En van nature is de verhouding verstoord. Het is een discussie die nogal eens gedaan wordt. Mag iedereen dit gebed bidden? Want het is toch eigenlijk een gebed alleen maar voor Gods kinderen. Wel, ik denk dat er een belangrijker vraag is. Niet zozeer de vraag, mag iedereen dit bidden? Maar de vraag is, kun je het bidden? Wij doen het vaak te gemakkelijk, denk ik. Dominee Kersten, die trekt de lijn naar de psalmen in de Bijbel. Dan heb je van die mooie psalmen, jongens en meisjes, God heb ik lief. Mag iedereen dat wel zingen? Nou, ik heb nog nooit gezegd van de preekstoel, nu gaan wij een psalmversje zingen en ja, nu mogen alleen Gods kinderen mogen maar meezingen en de rest moet zwijgen. Dat heb ik nog nooit gezegd. Dat gaan we ook niemand verbieden om dat te zingen. Maar het is wel goed om stil te staan bij de vraag, kunnen wij dat zingen? Wat zingen we eigenlijk? En dat doen we vaak veel te gemakkelijk, dat doen we vaak veel te ondoordacht. En ik denk dat het zo ook is met dit volmaakte gebed. Want hoe kun je zeggen onze Vader als er geen kinderlijke vrezen in je hart is? Hoe kun je zeggen onze Vader als er geen kinderlijk toevoorzicht in je hart is? En zelfs bij Gods kinderen is dat niet altijd zo. Het moet verwekt worden. En dat heeft de Heere bedoeld met deze aanspraak. Onze Vader. Opvallend is het meervoud. Dit mogen al de gelovigen, kunnen al de gelovigen ten diepste zeggen. Hier wordt iets beoefend, dat kom je telkens tegen in het volmaakte gebed van de gemeenschap der heiligen. Gods kinderen moeten niet zo in zichzelf gericht zijn, maar ook in hun gebed zouden ze meer moeten beoefenen van die onderlinge gemeenschap. Als je kind bent, dan blijkt dat niet alleen in de liefde tot je ouders en in de liefde tot je vader, maar als je kind bent, dan komt dat als het goed is ook tot uitdrukking in de liefde tot je broers en in de liefde tot je zussen. En zo is dat bij de geestelijke kinderen ook. Onze Vader. Het is wel een hele tere naam. Het is een hele ontroerende naam. Een naam die je niet zomaar oppervlakkig kunt gebruiken. En dat gebeurt nogal eens. Ik denk dat er mensen zijn die dit standaard als hun aanspraak van God hebben. Vader in de hemel. Of onze Vader in de hemel. Maar besef je dan wat je zegt? Vooral in deze lijdenstijd mogen we daar wel eens bij stilstaan. Als er één geweest is die zeggen kon, Vader in de hemel, rechtvaardige Vader, zegt hij in Johannes 17 in het hoge priesterlijke gebed, dan is het de Heere Jezus Christus. Als er één is die kind was, in alle opzichten kinderlijke hoogachting voor zijn vader heeft gehad en een kinderlijk vertrouwen heeft beoefend, dan is het de Heere Jezus. En er zijn momenten geweest, jongens en meisjes, dat de Heere niet kon zeggen, onze Vader. Wanneer was dat? Aan het kruis. Toen hij daar hing in de plaats van zijn kinderen. Wij hebben ons dat onwaardig gemaakt. In het eerste kruiswoord zegt de Heere Jezus het wel. Hij zegt, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. En in het laatste kruiswoord, als die donkere nacht voorbij is, dan kan hij het ook weer zeggen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, dan ligt er niks meer tussen. Maar als hij die eeuwige dood moet sterven aan het kruis, dan kan hij de Vadernaam niet meer op zijn lippen nemen. Die verhouding is door de zonde verbroken. Die verlatenheid. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Heeft Christus moeten inleven. En laten we dat wel beseffen, gemeente. Die Vadernaam, dat is geen goedkope naam. Die Vadernaam is een naam met diepte. Dat kan alleen in Christus ten diepste op de lippen genomen worden. Zo lezen we ook straks in onze tweede gedachte. Wat is de bedoeling hiervan? Opdat hij ons van stonde aan in het begin onzes gebeds. Het gebed is niet iets wat op gang zou moeten komen. Je merkt het wel eens in Pinksterkringen. Dan begint men te bidden, heel rustig, heel kalm. En dan merk je naarmate dat het gebed meer vordert, dan komt er meer beweging en meer heftigheid en meer ontroering. En zo gaat het naar een hoogtepunt toe. En dan zakt het weer af. Nee, het gebed is niet iets wat opgebouwd zou behoeven te worden. Maar van stonde aan in het begin onzes gebeds. Als dat er niet is, dan heeft het gebed geen fundament, geen grond. En wat moet er dan zijn? Ja, wie zegt nou vader, jongens en meisjes? Stel je voor dat ik op straat loop en er komt een kind voorbij die zegt vader tegen mij. En dat kind is niet mijn kind en dan zou ik raar opkijken. Toch? Vader, dat zegt een kind. Dat zegt je eigen kind. Dus wat moet er in het hart zijn als je de Heere zo aanspreekt? Kinderlijke vrezen. En het woordje vrezen, dat is een moeilijk woord. Want voor ons betekent vrezen bang zijn voor. Maar zo wordt het niet bedoeld. Er wordt altijd verschil gemaakt, en het is goed om dat nog een keer uit te leggen, tussen knechtelijke vrees, slaafse vrees en kinderlijke vrees. En wat is slaafse vrees? Nou, een slaaf was altijd bang dat hij iets niet goed deed, want dan kreeg hij klappen. Dus dat was een vrees om straf te voorkomen. Goed je best te doen, want anders word je gestraft. En sommige mensen hebben die vrees voor de Heer, slaafse vrees, en bang voor de straf. Dat wordt niet bedoeld. Andere mensen hebben een knechtelijke vrees. En wat wordt daarmee bedoeld? Daarmee wordt bedoeld niet dat je de straf wilt voorkomen, maar dat je punten wilt verdienen. Dat je een hoge loon wilt krijgen, dat je je best wilt doen om in een goed blaadje te komen bij je baas. Zoals een knecht. Dat wordt hier ook niet bedoeld. Wij kunnen bij de Heere niks meer verdienen. We hebben alles verbeurd en verzondigd. Het gaat hier om de kinderlijke vrees. En dat is zoals in een goede verhouding een kind opkijkt tegen zijn vader. Of tegen haar vader. Een klein kind. Een klein kind in een goede verhouding dan heeft ontzag, respect voor zijn vader. Heeft vader zo groot staan? Vader kan alles. Mijn vader kan alles. Nou, later kom je erachter dat dat niet zo is. Maar de hemelse vader, inderdaad, die kan alles. En dat besef, die liefde tot deze vader, die hoogachting van deze vader, dat respect voor deze vader, dat heeft ieder rechtgeaard kind van God. En dat moet vanaf het begin, die kinderlijke vrezen des Heren, in het hart zijn. Als Gods aangezicht gezocht wordt. En dat blijkt, als het goed is, ook in hoe je tegen de Heren spreekt. Met hoogachting, met respect, met gevoelens van ootmoed en kleinheid, nietig stof en as te zijn die het onderwinden om tot de Heere te spreken. En het tweede, toevoorzicht. Vertrouwen. Uitziende dat de Heer het gebed ook hoort. We hebben het horen lezen uit Matthäus 7. Een kind mag toch verwachten, als hij iets goeds aan zijn vader vraagt, dat de vader bewilligt daarin. Een vader slaat dat toch niet af. Nou, nu, dat mag een geestelijk kind toch ook verwachten, als hij iets goeds aan de Heere vraagt. Dan is er toch ook uitzien, verwachting, door de liefde dat de vader dat ook geven zal. En nou is dat zelfs bij Gods kinderen niet altijd zo, want er staat hier dat het verwekt moet worden. Ja, die kinderlijke vreze die is wel in hun hart, maar er is verschil of het in je hart is of dat je het ook beoefent. David was een man die de Heere vreesde, maar in die geschiedenis van Batseba kun je niet zeggen dat die vreze des Heeren in beoefening is. En dat is in het leven van Gods kinderen vaak ook niet zo, ook niet als ze gaan bidden. En dan moeten ze beginnen met de woorden onze vader. Ja, dan moet je wel even nadenken. Hoe ligt dat nu in mijn hart? dan moeten Gods kinderen wel eigenlijk ieder gebed, als we eerlijk zijn, op onze plaats gebracht worden. Onze Vader die in de hemelen zijt. En deze twee dingen zijn de grond van het gebed. Niet de grond van de verhoring. Want ook al is die kinderlijke vreze er en dat kinderlijke toevoorzicht, heb ik nog geen recht om verhoord te worden. De grond van de verhoring ligt in Christus. In de verdiensten van Christus. Maar het is de grond van het gebed. Als je dit weghaalt, dan zakt het gebed in elkaar. Dan is dat niet meer gemeenschap oefenen met de Heere. Voelt u welke diepte dat er ligt, alleen al in de aanspraak van het gebed. En dat we onszelf voortdurend maar af moeten vragen, ben ik wel op mijn plaats, Heere? Breng mij op mijn plaats. En geef dat het waarheid in het binnenste mag zijn, dat ik u mag vrezen. Dat ik mij gedragen mag als een kind. We gaan naar onze tweede gedachte, de liefde van de Vader. Namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. Er wordt wel eens gezegd, kijk, in het hele onze Vader staat niet om Jezus wil. Nee, dat staat er letterlijk, staat het er niet. Maar jongens en meisjes, het onze Vader begint ermee, om Jezus wil. Dat kun je hier zien aan het antwoord, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. Dat wil zeggen, hij was het niet, maar hij is het nu wel. God is onze Vader niet. De Joden zeiden, God is onze Vader. Nee, zegt de Heer Jezus, de duivel is jullie vader. Gij zijt uit uw vader den duivel. En dat waren besneden Joden. Ja, de uitwendige afzondering maakt ons nog geen kinderen van God. God is onze vader geweest. Adam was de zoon van God. In de staat der rechtheid was het goed tussen God en tussen de mens. Maar toen is Genesis 3 gekomen. En toen is God onze rechter geworden. Wij hebben geen recht meer om God onze vader te noemen. Ja, zegt iemand, maar dominee, het genadeverbond, de erven van het verbond, het doopformulier, u leest dat iedere maand. En dan staat er toch in het doopformulier, in het dankgebed, dat God zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid aan dit kind en ons allen bewezen heeft. Ja, dat staat er. En dat is ook zo. Kijk, God is wel een vader. Ook in de uitwendige bediening van het genadeverbond. De Heere kan straks zeggen en zal straks zeggen, ik heb als een vader voor u gezorgd. God is wel een vader. Het probleem zit niet aan Gods kant, maar het probleem zit aan onze kant. Wij zijn geen kinderen. Ook niet al leven wij op de erven van het genadeverbond. De Heere zegt, ben ik een vader, waar is mijn eer? Daar schort het aan. Daar ligt het grote probleem. Er is in ons hart geen kinderlijke liefde. Er is in ons hart geen kinderlijke hoogachting. Er is geen kinderlijke eerbied. Er is geen kinderlijk respect. Dat komt er pas in een weg van wedergeboorte. Wij moeten kind worden. En dat zijn we niet door uitwendige afzondering. Wat hier staat, dat is krachtens herschepping. God is onze Vader in Christus geworden. En daarom, het is om Jezus wil dat deze dingen aan de Vader worden gevraagd. Gods volk behoort tot Gods kinderen. Dat zijn ze reeds van eeuwigheid af. Alleen ze moeten het in deze tijd ook worden. Ze zijn het in de eeuwigheid reeds door Gods verkiezing. En ze worden het in deze tijd in de weg van wedergeboorte. opnieuw geboren worden, kind van God worden. En al die wedergeboren mensen, al die mensen met een nieuw hart, jongens en meisjes, die zouden kunnen zeggen, God is mijn vader. Toch? Dat is in een gezin ook zo. Het is niet zo dat als jij een klein broertje hebt, dat jij tegen je vader mag zeggen, vader, en dat kleine broertje dat nog niet mag zeggen. En dat je vader, als dat kleine broertje net leert praten, en dat kleine broertje zegt, papa of vader, dat vader zegt, maar dat mag jij nog niet zeggen, moet je eerst 16 jaar zijn. En dat zou natuurlijk dwaas zijn. Het allerkleinste kind in het gezin is een kind van vader en van moeder. Alleen de vraag is, zegt dat kleine broertje dat? Weet dat kleine broertje dat? Heeft dat kleine broertje ook het vertrouwen dat vader en moeder zorgen? Nou, je begrijpt dat een jongen of een meisje van 16 jaar daar veel meer van weet dan een klein kind. En zo is het nu ook in het geestelijke leven. Kijk, de discipelen bijvoorbeeld waren kinderen van God en die mochten God best hun vader noemen. En de Heer Jezus zegt ook tegen hen, uw vader die in de hemel is. Hij noemt God hun vader. Maar weet u wat ik zo opmerkelijk vind? Dat ik de discipelen nergens God hun vader hoor noemen. Ze mogen het wel. Ze kunnen het wel. In de Heer Jezus Christus zijn ze ten diepste verzoend met God. Maar ze doen het niet. En waarom doen ze het niet? Omdat ze die wetenschap nog niet hebben. Omdat ze eigenlijk nog maar kleine kinderen zijn. En weet u, ik denk dat juist Gods kinderen vaak zo moeite hebben met het noemen van die vadernaam. En waarom hebben juist Gods kinderen daar zo moeite mee? Omdat zij leren door ontdekkende genade dat ze zich niet als kinderen gedragen. En als je dat te zien krijgt, stel je voor, jongens en meisjes, dat je je vader heel veel verdriet gedaan hebt, op zijn hart getrapt hebt, dan is het best wel lastig om je vader als lieve vader aan te spreken, want van jouw kant heb je dat recht niet meer. Kijk, en dat leren Gods kinderen. Dan moet ik denken aan de jongste zoon. Hij was zoon van zijn vader. En hij zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, in de weg van de waarachtige bekering. Wat gaat hij dan tegen zijn vader zeggen? Vader, hier ben ik weer. Fijn dat ik uw zoon ben. Waar is mijn plek aan tafel? En denk je dat? Kennen jullie die gelijkenis, jongens en meisjes? Zegt die zoon dat? Nee, hij zegt, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Maar hebt u misschien nog een plekje bij de knechten, bij de huurlingen? Dat zou voor mij al zo'n wonder zijn. En later, als hij bij de vader komt, hoeft hij dat niet meer te zeggen. Maar dit is wel de gestalte als hij terugkeert. Het is niet de gestalte van een rechthebbend kind, maar het is de gestalte van een verloren zoon. Kijk, en dat leven Gods kinderen in. Dat leven ook de discipelen in. Denkt u dat Simon Petrus tussen Goede Vrijdag en Pasen zijn knieën gebogen heeft en tegen God de Vader gezegd heeft, o Vader, hier ben ik en ik weet dat het goed is tussen u en tussen mij. Denkt u dat? Hij heeft het niet gedurfd. En niet gekund. Waarom niet? Er ligt schuld tussen. Ja, na Pasen, dan wordt het anders. En helemaal na Pinksteren. Kijk, want dit is het werk van de Heilige Geest, van de Pinkstergeest. Daarvan zegt apostel Paulus in Romeinen 8, dan maakt hij het onderscheid tussen die knechtelijke vrees en die kinderlijke vrees. En dan zegt hij dat het de Heilige Geest is die doet zeggen, Abba, Vader. Abba, dat is het Hebreeuwse woord voor vader. Dat hoor je op de straten in het Midden-Oosten, dat kinderen roepen Abba, als ze hun vader noemen. Wel nu, zo leert de Heilige Geest, de Pinkstergeest, op grond van de verdiensten van de Heer Jezus Christus, met vrijmoedigheid tot God de Vader te gaan. Dus gemeente, het leren bidden van dit gebed, daar is de Heilige Geest voor nodig. En daar zijn geloofsoefeningen voor nodig, om zo als een kind tot de Vader te kunnen naderen. En in hem een toevoorzicht te mogen hebben op die lichamelijke en geestelijke nooddruft. En inderdaad, wie zo tot God mag gaan, die ontmoet een liefdevol vader. Want er staat dat hij ons veel minder afslaan zal, hetgeen wij hem met een recht geloof bidden. Er staat niet dat God niks afslaan zal. De Heere moet zijn kinderen soms wel afslaan. Niet alles wat ze bidden is door het geloof. En niet alles wat zij bidden is goed voor hen. En het is maar goed, jongens en meisjes, dat jij van je vader ook niet alles krijgt wat je hebben wil. Dat is nu best wel moeilijk. Maar later, als je zelf kinderen krijgt, dat hoop ik, dan zul je zeggen, nou begrijp ik waarom mijn vader toen zei, maar dat gaat niet gebeuren, joh. Dat kan ik niet toestaan of dat kan ik niet aan je geven. Later zul je het begrijpen. Je vader kan niet alles toestaan. En de Heere kan zijn kinderen niet alles toestaan. Maar wat ze door het geloof bidden, wat ze op grond van de verdiensten van Christus vragen, dat zal God de Vader veel minder afslaan dan onze vader. Veel minder. Dat betekent, ja, zo mag ik het wel zeggen, hij is een veel betere vader. Een veel betere vader. We hebben het vanmorgen gezongen. Ik heb even getwijfeld, moet ik dat zevende versie van 103 nou vanmiddag op het briefje zetten of vanmorgen? Vanmorgen hebben we het gezongen waarom hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. En vanmiddag hadden wij eigenlijk hetzelfde versje kunnen zingen. Geen vader sloeg met groter mededogen op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Ons broeder Oudeling heeft het gelezen. Indien gij dan die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is goede gaven geven die ze van hem bidden. God heeft een vaderhart. Hij heeft ook een moederhart. Dat is het wonderlijke. Een vader kan nooit een moeder vervangen en een moeder kan nooit een vader vervangen. Ik denk dat mijn vader geprobeerd heeft nadat mijn moeder overleden is, om een vader en een moeder gelijk te zijn. Hij heeft er alles aan gedaan. Maar als je weduwnaar bent, dan kom je erachter dat je dat toch niet kunt. Of als je weduwe bent, kom je erachter dat je dat niet kunt. God heeft een vaderhart. Maar hij heeft ook een moederhart. Daar vergelijkt hij zichzelf ook mee. Hij zegt, als een die zijn moeder troost, alzo zal ik u troosten. Een vaderhart, een meedogend hart. En het vervelende is dat de verhouding tussen kinderen en vader soms zo verstoord is. Niet is zoals het zou moeten zijn. En het vervelende is dat je die gedachte soms meeneemt als je dit dan hoort. Onze vader die in de hemelen zijt. En dat je bij God als vader dan altijd moet denken aan je eigen vader, waar het misschien helemaal niet zo goed ligt. Dat maakt het moeilijk. Maar je moet dit proberen vast te houden, dat God is een echte vader. En wij vaders, alle vaders die in de kerk zijn, zijn zondige mensenkinderen, vol met gebreken. Dat kun je van de Heere niet zeggen. Het beeld van de Heere, dat moet eigenlijk een voorbeeld zijn voor ons en niet andersom. Het is niet zo dat onze vaders een beeld moeten zijn van wie de Heere is, want dan klopt het beeld nooit. De Heere zal zijn kinderen veel minder ontzeggen dan dat een aardse vader dat doet. Deze vader heeft een meedogend hart, we hebben ervan gezongen. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Wat is dat een troost, gemeente, als je zo je nood in het gebed voor de Heere mag neerleggen. Als je zo je hart uit mag storten voor een vader voor wie je geen geheimen hebt. En die al je zwakheden en je broosheden kent, maar die het goede voor je zoekt. En die, zoals we straks ook zullen zien, van zijn kant geen enkele verhindering heeft om het te geven. Een liefdevol vader. Dat moet ook verwekt worden, dat die vader bereid is om te helpen. Dat die vader bereid is om te geven. Dat die vader een echte vader is. Waar je met al je nood en verdriet en zorgen ook terecht kan komen. En dat hij ons veel minder afslaan zal dan onze aardse vaders aardse dingen ons zeggen. We gaan naar onze derde gedachte, de almacht. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit het gebed des Heren en daarvan nu de versen 1 en 2. O allerhoogste majesteit, die in het rijk der heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Wij roepen u in uw Zoon, die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader nederig aan. Het gebed des Heren, vers 1 en 2.
Thank you.
Onze derde gedachte, de almacht van de Vader. Waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt? Iets wat heel vaak wordt nagelaten als mensen God Vader noemen. Maar er staat wel wat achter die in de hemelen zijt. En dat kwam ook zojuist uit in de berijmde versie. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon. Zo'n Vader wordt aangesproken. Niet een aardse Vader die in de hemelen zijt. Is God de Vader dan niet op deze aarde? Ja, God de Vader is alom tegenwoordig. Net als de Heer Jezus naar zijn menselijke natuur alom tegenwoordig is. Hij is in de hemel, hij is ook op deze aarde. Maar de hemel, dat is de plaats waar de Heere zijn heerlijkheid het meest openbaart. Daar is hij, zou je kunnen zeggen, op het duidelijkste aanwezig. Er wordt gezegd dat is de plaats van zijn troon. Daar staat zijn troon. En daar richt het gebed zich op. Waar is de hemel, jongens en meisjes? Je hebt de sterrenhemel, je hebt de wolkenhemel, die is het meest dichtbij. Maar als je in een vliegtuig zit, dan ga je boven de wolkenhemel. Of als je op een hoge berg bent in Zwitserland, dan kun je boven de wolkenhemel komen. Dus die wolkenhemel is niet zo hoog. Dan heb je de sterrenhemel. De sterrenhemel is veel verder weg. De sterren staan heel ver bij de aarde vandaan in het heelal. En hier wordt bedoeld de hemel der hemelen. De plaats waar God woont. Waar God woont, de plaats waar de mensen met een nieuw hart naartoe gaan als ze sterven. Daar is God. Maar hoe kun je daar nou komen? Dat is zo ver weg. Ja, de Heere geeft zijn kinderen vleugels. Vleugels om te vliegen, twee vleugels. Hij geeft zijn kinderen de vleugel van het geloof en de vleugel van het gebed. Met één vleugel kun je niet vliegen. Als een vogel één vleugel heeft, dan blijft hij rondfladderen. Maar de Heere geeft zijn kinderen twee vleugels. En met die vleugel van het gebed en van het geloof kunnen zij opvliegen tot de Vader die in de hemelen zijt. Waarom wordt dat erbij gezegd? Omdat God geen aardse Vader is. En dat is een hele grote beperking als je de Heere vergelijkt met een aardse Vader. Want ja, misschien heb je de allerliefste Vader van de hele wereld, jongens en meisjes. Maar dan nog is je Vader, ja, iemand die niet alles kan. En je Vader heeft ook fouten en gebreken. Dat staat bij het vijfde gebod in de Heidelbergse catechismus. Met hun zwakheden en gebreken geduld hebben. Maar deze Vader heeft geen zwakheden. Deze Vader heeft geen gebreken. Die in de hemelen zijt. En dat mag wel hele grote eerbied geven. Dat we tot zo'n Vader spreken. Dat vervulde Abraham met eerbied toen hij bad voor Sodom en Gomorra. Hij zei dat hij maar nietig stof en as was. En dat deed de profeet Jesaja zeggen dat hij een man was onrein van lippen en woonde in het midden van een volk dat onrein van lippen was. Die in de hemelen zijt. De hemel is ook de plaats van Gods vrijmacht, dat zegt de dichter van Psalm 115. Daar zegt de dichter, onze God is toch in de hemel en hij doet wat hem behaagt. Hij is vrij om te doen wat hij wil. Die in de hemelen zijt, die van niets en niemand afhankelijk is. Maar vooral wordt dit erbij gevoegd om te wijzen op zijn almachtigheid. alle dingen zijn aan hem onderworpen. Hij is boven alles verheven. Vanuit de hemel, ach, wie zijn wij als mensen voor die God in de hemel? Stofjes aan de weegschaal en een druppeltje aan de emmer. Als je in een vliegtuig zit, dan ben je maar 12 kilometer hoog of 14 kilometer hoog boven de aarde. Dan zie je de mensen niet meer. En als je gaat landen, dan zie je de auto's, die zie je als mieren over de aarde gaan. En je ziet de huizen als kleine luciferdoosjes. Denk je, wat stelt het eigenlijk allemaal voor? En dan ben je nog maar 10 kilometer hoog. En de Heere dan, die in de hemel is, die zo hoog boven alles verheven is, die God wil zich bezighouden met een stofje hier op deze aarde. En nu is hier een kind aan het woord en die weet, Vader weet waar ik woon. Vader weet wat ik nodig heb. Vader kan mij helpen. En ik mag mijn hart in Christus voor Vader uitstorten. En die Vader, die kan alles. Jouw Vader kan niet alles. Maar deze Vader kan alles. We mogen van zijn almachtigheid niet aards denken. Wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Wat is dat een rijke troost? In hem is geen onmacht. Wie zou ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. Wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Deze Vader heeft zijn eigen zoon niet gespaard. Maar, zegt apostel Paulus, heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Alle dingen. En alle dingen, dat wordt hier genoemd, alle nooddruf des lichaams en der ziel. Des lichaams. In het genadeverbond is alles besloten wat ook voor de lichamelijke nooddruf nodig is. En wat is dat een troost als je zo'n vader mag hebben, toch? Als je zo'n vader mag hebben die weet wat er lichamelijk nodig is. En wat zijn er lichamelijk veel zorgen? Iedere zondag is er een hele lijst van voorbedes. En soms ook van die ernstige zaken. En dan denk je wel eens, wie zal nou de volgende zijn? Want dan is het hier en dan is het daar. Wat is het leven toch broos en vergankelijk. En dan is er eigenlijk maar één echte troost. Dan ben ik terug bij het begin van de catechismus. Als je mag weten het eigendom van een ander te zijn. En in Christus mag weten dat Vader zorgt. Daar begon ook zondag 1 mee van de Heidelbergse catechismus. Dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Deze Vader zorgt zelfs voor de haren van het hoofd van zijn kinderen. Niets is hem onmogelijk. Niet alleen als het gaat over het lichaam, maar ook als het gaat over de ziel. En daarom welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Weet u wat nou het belangrijkste is, gemeente? Dat is dat het goed wordt tussen God en onze ziel. Dat we in Christus mogen weten dat het vlak ligt tussen God en onze ziel. Mag u dat weten? En dan zijn we zo druk met allerlei dingen. Wat moeten we eten? Wat moeten we drinken? Waarmee moeten wij ons kleden? Maar al die dingen die zoeken de heidenen. Dat zoeken alle mensen. Zoek eerst het koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Alles van hem verwachten. Wat is dat verwachten? Nou, dat is dit. Dat is je armen over elkaar doen en niks doen. Nee, dat is het niet, jongens en meisjes. Dat is het niet. Als jij iets verwacht, je verwacht iemand bijvoorbeeld waar je heel erg naar uitkijkt, wat doe je dan? En dan ga je op de bank zitten en dan denk je, ziet het wel wanneer het... Nee, dan loop je naar het raam en dan kijk je de straat uit. Komt hij er al aan? En dat is verwachten. En daar heb ik het vorige keer ook al even over gehad. Kijk, dat doet een kind van God na het gebed verwachten. Komt het al? Verhoort de Heer al? En dan verhoort de Heer niet altijd gelijk. Dan denk ik aan Elia die bad om regen. En hij stuurde zijn jongen, maar er was niks. Dan alleen een stralende zon, geen wolkje aan de hemel. En Elia weer bidden. En hij bleef verwachten. Hij bleef verwachten. Tot 7 keer toe. En dan komt zijn jongen terug. En dan is er een begin in de verwachting, want dan zegt die jongen dat hij een wolkje gezien heeft als eens manshand. Nou, zo'n klein wolkje. Maar dan mag Elia weten, vader heeft verhoord. En dan komt er een regen, zo'n overvloedige regen, want de Heere stelt nooit teleur. Verwachten, dat is ook geloofswerk. Dat kun je niet van jezelf. Het is een van de daden des geloofs. Verwachten. Uitzien. En als dat er niet is, dan is het gebed geen gebed geweest. Gemeente, zouden we niet moeten zoeken, niet moeten verlangen, niet moeten vragen om zo'n aangenomen kind te mogen worden. Ja, want het gaat hier over aangenomen kinderen. Het gaat niet over natuurlijke kinderen, want dat zijn we niet. Wij kunnen alleen door genade tot een kind van God worden aangenomen. En omdat het alleen door genade kan, kan het nog voor iedereen. Want niemand behoort tot Gods kinderen. Laat dat je gebed mogen zijn. Heere, zou u mij een nieuw hart willen geven? Heere, mag ik uw kind worden? Heere, wilt u geven dat ik al mijn verwachting alleen op u de Heere mag stellen? Wilt u me verlossen van mezelf? Wilt u geven dat ik de afstand mag leren kennen tussen u en tussen mijn hart? Wilt u geven dat ik die weg waar ik zondag over hoor preken, die weg terug, dat ik die mag leren kennen? Want de Heere Jezus heeft gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik denk aan dat meisje uit Ezechiël 16 dat opgeraapt werd. Niemand zag naar haar om. Maar de Heere zei, toen ik u voorbij ging, toen zag ik u. En ik zeide tot u in uw bloede leef. En ik zeide tot u in uw bloede leef. En zo gaat de Heer nog door de gemeente heen. Op deze plaats waar we hier mogen zijn, waar zijn woord verkondigd mag worden. Om die verbondszegeningen weg te schenken aan verloren zonen en verloren dochteren. Een volk des Heeren, hoe is het met het gebedsleven? Die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Amen.